Vijf uur de boeddhistische omroep met reflecties. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. Straks deel 7 van de serie Storing over hoe je kunt omgaan met negatieve emoties. De column van Varamitra en in onze boekenrubriek Nico Tiedeman over eenvoudige wijsheid van Mimi Maréchal. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. Zijne heiligheid de Dalai Lama heeft op de 23e wereldconferentie van de International Lesbian and Gay Association in Genève een bijzonder statement afgegeven bij monden van zijn vertegenwoordiger Kelsang Gyaltsen. Hij zei: Zijne heiligheid is bijzonder ongerust door berichten van geweld en discriminatie tegen homoseksuele, biseksuele en transseksuele mensen. Hij is sterk gekant tegen geweld en discriminatie gebaseerd op seksuele oriëntatie en geslachtsidentiteit en dringt aan op respect, tolerantie en de volledige erkenning van mensenrechten voor iedereen. Voorafgaand aan de conferentie vond er een congres plaats met als thema religie en seksuele oriëntatie, waarbij dit jaar ook een grote moslimdelegatie aanwezig was. In de Indiase stad Gulbarga zal in oktober weer een groot aantal kastelozen, ook wel Dalits genoemd, zich tot het boeddhisme bekeren. Dr. Ambedkar, een van India's grote voorvechters voor rechten van kastelozen, bekeerde zich kort voor zijn dood in 1956 tot het boeddhisme en riep grote groepen kastelozen op hetzelfde te doen. De hedendaagse Dalit-leider Shivada Moga verklaarde dat ook vandaag de dag kastelozen worden onderdrukt binnen de Indiase samenleving en dat er voor hen geen ander alternatief rest dan boeddhist te worden. De Dalit-organisaties in de Indiase regio hebben 14 april, de geboortedag van Dr. Ambedkar, uitgeroepen tot Buddhism Awareness Day. De Chinese overheid kondigde eerder deze week aan dat zij de Dalai Lama wellicht toe zullen staan China te bezoeken. Dit in reactie op een opmerking van de Dalai Lama in zijn jaarlijkse toespraak, waarin hij te kennen gaf Wu Tai Shan te willen bezoeken, een historisch belangrijk boeddhistisch complex ten zuiden van Beijing. De mogelijke toezegging van Beijing komt op een strategisch gekozen moment. Eind april zal de Chinese president Hu Jintao de Verenigde Staten bezoeken. En president Bush heeft bij een eerder bezoek aan China er bij de Chinese regering op aangedrongen meer politieke en religieuze vrijheid toe te laten. 300 voormalig leden van de Cambodjaanse Rode Khmer hebben de afgelopen weken een intensief boeddhistisch trainingsprogramma gevolgd in een tempel in het noordwesten van het land. Hulpverleners geven aan dat voormalig Rode Khmer-gemeenschappen vaak problemen hebben zich aan te passen aan de maatschappij, daar ze het grootste deel van hun leven onder een communistische dictatuur hebben doorgebracht. De cursus is geïnitieerd door een gouverneur van de provincie, die zelf als bevelhebber in de Rode Khmer heeft gediend. In Dharamsala, India, is deze week het 12e Shoton Festival van start gegaan. Het jaarlijkse festival van de Tibetaanse opera. 9 dagen lang zullen zo'n 380 deelnemers uit India en Nepal verschillende aspecten van de Tibetaanse opera ten gehore brengen. Het festival, dat georganiseerd wordt door Tibetan Institute of Performing Arts, ontvangt dit jaar meer jeugdige bezoekers dan in voorafgaande jaren. En tot zover onze rubriek Boeddhisme in het wereldnieuws. Wanhoop is een verlammende emotie. Je ziet geen uitweg meer. Je weet letterlijk niet waar je het zoeken moet. In deel 7 van Storing legt psychotherapeute en boeddhiste Dolly Hine uit waar de wanhoop zich bevindt in het spectrum van negatieve gevoelens en wat je kunt proberen te doen als de radeloosheid toeslaat. Ilko Vijzelaar praat met haar. Something's got is apart. Something's gotten into my life, cutting its way through my dreams like a knife, turning me up, turning me down, making me smile and making me cry.
meest beroemde monoloog uit de toneelgeschiedenis is die van Hamlet. Die gaat over wanhoop. De prins van Denemarken is wanhopig. Hij overdenkt zelfmoord en komt met argumenten voor en tegen. Hij weegt af of het beter is om de slagen van het lot maar te verdragen of om in actie te komen. Dat is natuurlijk de clou van het stuk. Dat zou ik je eigenlijk willen voorleggen, die vraag. Want ik heb het idee dat er vanuit het boeddhisme een soort derde weg wordt gekozen. Niet alleen maar dulden of verdragen en ook niet in actie komen, maar dat er iets anders aan de hand is als het over wanhoop gaat of over radeloosheid. Klopt dat?
Ja. De derde weg, je zou kunnen zeggen, daar komt eigenlijk het niet-westerse woord meditatie bij kijken. Zoals in Hamlet beschreven staat, word je verslagen door de uiterlijke omstandigheden. En dat is ook niet mis te verstaan, ook heden ten dagen niet. Dat wil ik niet onder laten sneeuwen. En in zo'n situatie is het onvoorstelbaar moeilijk om die derde weg te gaan. Want je bent zo ingenomen, met ingenomen bedoel ik, alsof je een stad hebt ingenomen, zo ben je zelf helemaal ingenomen door die wanhoop, helemaal erdoor bezeten. Je ziet eigenlijk geen uitweg. En het gaat er natuurlijk over om in de eerste plaats een soort van venster, een soort heel klein gaatje, een heel klein lichtpuntje te zien in die wanhoop. Dat is eigenlijk je enige houvast, want het is een grote duisternis.
En waar haal je dat dan vandaan?
Als we het hebben over de uiterlijke wanhoop, dus daar bedoel ik mee door uiterlijke omstandigheden gecreëerd, dan kunnen mensen dat vrijwel niet uit zichzelf halen. Daar heb je een steun van buitenaf voor nodig. Ja. Je hebt het nodig om met iemand erover te spreken. Boeddhist of geen boeddhist. Hoe meer je natuurlijk getraind bent in een vorm van meditatie, in een vorm van weten dat er een diepere waarheid in je zit, een grond van waaruit dit ontstaat, dit gevoel, dit akelige gevoel in je, dat die grond zuiver is, hoe meer je dat hebt leren kennen, hoe meer je het zelf kunt.
Dat zou een lichtpuntje kunnen zijn. Dat besef.
Dat besef, ja. Het is een heel kostbaar moment als je dat vindt in die ellende, omdat het je verder helpt, omdat je van het eerste lichtpuntje vind je als het ware een tweede en je kunt als het ware meer leren. Dat wil zeggen ook inzicht krijgen. Licht is hetzelfde als inzicht krijgen. Ja, je weet ineens wat er gaande is, want als je in je proces van spirituele ontwikkeling, en dan wil ik er eigenlijk even bij zeggen wat dat eigenlijk is, of in ieder geval wat het onder andere is, dat is beter gezegd, want dat is heel veel. Onder andere zou je het kunnen zeggen om te onderzoeken, het is eigenlijk een uitdaging aan degene die je denkt te zijn en die je werkelijk bent.
Dat onderscheid te maken.
Ja. Wij hebben een soort beeld van onszelf, onder andere, we hebben vele beelden, maar een soort basisbeeld is dat wij denken zo en zo te zijn. En daar persen we ons in die mal om dat ook te doen. Maar ja, die buitenwereld, die is niet altijd even vriendelijk. Dus je wordt ineens, kom je iets tegen wat je helemaal niet wilt tegenkomen. Want in je beeld ben je eigenlijk best heel goed bezig. Maar je krijgt ineens iets op je bord wat zo niet gezien wordt. Dus dan moet je gaan bijstellen, dan komt het erop neer, wie denk je te zijn en wie ben je eigenlijk? Dus je denkt dat je bent een aardige, leuke, goed aangepaste, interessante soort persoon. Ja? En daar doe je ook echt je best voor. En ik bedoel, ik wil ook niet zeggen dat dat niet zo is. Dat is niet de point, want voor een deel is dat ook waar. Maar er is ergens iets doorgeschoten, er is ergens iets fout gegaan en dat laat de buitenwereld je weten. En dan ga je dus terug dat je ineens ziet, hé, maar eigenlijk ben ik ook degene, ik in mijzelf, dat is namelijk de diepere waarneming, ik doe iets in mijzelf. Ik keur iets af in mijzelf. Anders doe ik niet zo mijn best om zo te zijn, want ik wil niet dat anderen zijn. Ik ben dus ook eengene, de buitenwereld laat mij zien dat diep in mij verborgen zit iets dat mijzelf vernedert, dat mijzelf niet goed genoeg vindt, dat mijzelf niet waardeert. Ik bedoel, in allerlei gradaties zeg ik het nu. En dat is eigenlijk een onderdeel van het spirituele werk. En als je dat tegenkomt, dus zo'n inzicht van, jee, ik ben het eigenlijk zelf, dan kun je daar heel behoorlijk wanhopig onder worden. Je haalt jezelf onderuit en dan val je als het ware in een gat.
Dit is eigenlijk een ander soort emotie dan we tot nu toe hebben besproken. Want als je kijkt naar de dingen als woede of trots, waar we het de vorige keer over hadden, daarbij speelt dus de ander een hele grote rol. Je woede richt je op iemand anders. Je trots laat je als het ware ook afketsen op iemand anders. Maar bij wanhoop lijkt het wel alsof er dus niemand anders is om je op te richten. Dus ik had het idee dat dat dan een ander soort mechanisme was.
Dat weet ik niet of ik dat zo zie. In ieder geval, met ik bedoel ik eigenlijk ook het de hele dharma. Het is iets heel heftigs en iets allesomvattends. En daarmee zou je kunnen zeggen, onderscheiden. Woede kan opkomen en kan weer neergaan. Gaat sneller, zou ik bijna zeggen. Dat is met wanhoop denk ik niet zo. Wanhoop, ik heb ook even, dat wordt als het ware, leven en dood worden echt met elkaar verbonden. En je weet eigenlijk niet waar je nog voor moet kiezen. Je weet het eigenlijk niet.
Zoals Hamlet.
Ja, ja. Dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld, dat Hamlet.
Ja.
En nou, er is ook zo gezegd, de hoop doet leven. Dus daarmee wil ik ook zeggen, verbind de dood en leven.
Wanhoop doet sterven.
Ja, je hebt een gevoel van, ik wil niet meer. Ik zie het niet meer zitten. En hoop, in boeddhistische zin, eigenlijk ook in vele westerse psychologische opvattingen, staat hoop tegenover angst. Dus we zijn of angstig, dat is de ene pool. En als we daar niet in zitten, verschuiven we ongemerkt naar de pool van hoop. Oh, dit is leuk, dit is fijn, er komt iets nieuws in mijn leven. He, en in wanhoop is die hoop dus helemaal verdwenen. En het betekent dus dat we naar de angst gaan. En dat angst de bodem van ons bestaan wordt. Het zijn allemaal dingen die vaak niet zo bewust zijn. Ja, en in dat geheel kun je dus dingen gaan zeggen, dingen uiten, impulsief worden, omdat je die angst vaak niet kunt verdragen. Die kan naar paniek gaan en naar bedreigd voelen. Zeg je dingen waar je spijt van hebt. En waar dus het boeddhisme als het ware een antwoord op heeft om te leren om je spraak en je woorden te leren beheersen.
En ook misschien die angst te leren kennen.
Ja, zeker. Zeker, om die angst te leren kennen. Om daar ook weer je liefde voor op te brengen. Maar daar kom je dus in hele moeilijke gebieden in jezelf.
Dan moet je jezelf totaal accepteren.
Ja, inclusief alles wat je afkeurt in jezelf. Maar er is dus een verschil. Laten we zeggen, of er is een verschil. Je kunt het doortrekken dat je de buitenwereld op een gegeven moment ziet als een spiegeling van je eigen binnenwereld.
En dan krijg je er weer greep op natuurlijk.
En dan krijg je de greep op. Maar dat is heel makkelijk gezegd. En dat neemt een lange tijd tot je die stap hebt kunnen nemen. En dat gaat zelfs ook een stukje. Soms doe je een stap vooruit en dan val je weer terug. Want je kunt het de buitenwereld heel moeilijk vergeven, als het ware, tussen aanhalingstekens.
Dat ze je zo wanhopig hebben gemaakt.
Ja, ja, en dat ze je voor zo'n verschrikkelijk dilemma stellen.
Ja, ik stel me daar ook iets bij voor van, je weet niet waar je steun moet zoeken. Waar je je toevlucht nog moet nemen.
Dat is ook waar.
Dus dan is het een soort leegte ook waar je in verdwaalt, als het ware. Vorige week hoorde ik een verhaal over iemand die een moeder heeft die heel erg zwaar in de drank is. Een vrouw die eigenlijk alles kapot maakt om zich heen. En wat moet je daar dan mee? Als je daar het kind van bent, bijvoorbeeld. En ik kon me dat dus heel goed voorstellen. Dat je op een gegeven moment ook het gevoel hebt, ik heb alles geprobeerd wat ik maar kan proberen. En wat doe je dan vervolgens?
Ja, daar is natuurlijk geen pasklare oplossing voor.
Nee.
Het boeddhisme leert dan toch eigenlijk het meest, maar dat is ook verschrikkelijk moeilijk, om ondanks alles je liefde voor je moeder in dit geval te blijven voelen. Daarmee is het iets makkelijker omdat het je moeder is. Ja, dit is allemaal natuurlijk ook een beetje ongenuanceerd gezegd. En dat makkelijk moet ook tussen aanhalingstekens. Maar kijk, als kind houd je van je moeder. En je komt natuurlijk in een vreselijke wanhoop, want je kan er wel... Nou ja, je gaat er natuurlijk haten door zo'n drankmisbruik. Maar je liefde is er ook nog. Dus je hebt weer die splitsing. En het zou bijvoorbeeld heel goed zijn om aan de ene kant, ja, moet ik zeggen, liefde voor je eigen haat te ontwikkelen. Ja? En daarmee dus dat gevoel niet te verliezen. Daar zou een oplossing kunnen zitten. Maar dat zijn geen oplossingen die van vandaag op morgen gaan. Dat zijn oplossingen die lang duren.
Leg dat eens uit, liefde voor je eigen haat.
Liefde voor je eigen haat is... Over het algemeen, als wij haat of wanhoop of woede of zo'n negativiteit voelen, dan willen we het eruit hebben. Dan willen we schreeuwen of we lopen in onszelf heel erg te mopperen, te praten van, dat pikken we niet. Het is iets heel negatiefs en het wordt heel klein in ons.
Ongewenst ook.
Heel ongewenst. En alles wordt een hele kleine ruimte van binnen. We willen er ook van af. We hebben helemaal geen zin in dat soort rotgevoelens. Nou, liefde is juist het omgekeerde. Liefde is eigenlijk ruimte creëren en de haat te laten bestaan. Ruimte is het toverwoord, een heel ander woord voor aandacht en liefde.
Niet tegen jezelf zeggen, ik moet ophouden met haten.
Nee, het is echt, oké, ik haat. Dat in eerste plaats te erkennen. Oké, ik kan het niet uitstaan. Maar... Het is een menselijk gevoel ook, zij het beperkt en zij het voor een... Maar het is een uitloper van een menselijk, ons menselijk bestaan. En daar moet ruimte voor zijn. Als je naar de wereld kijkt, gewoon nu uit het raam kijkt, dan zie je een heleboel ruimte. Een hemel met blauw en met wolken. En in die ruimte staat alles. Huizen, auto's, bommen... vliegtuigen, nou, je neemt het, mensen van goede signatuur, van minder goede signatuur. En zij allemaal hebben de ruimte om daar te zijn. En dat is eigenlijk waar het over gaat. Iedereen heeft de ruimte en dat is eigenlijk de liefde die er is, ik bedoel, gewoon tastbaar gemaakt, waardoor dat wat er is, er kan zijn en zich kan uitleven.
Dus niks wordt ontkend.
Niks wordt ontkend. En de gedachte daarachter is ook dat als je je haat of je woede, je negatief gevoel, je wanhoop kunt laten leven in zijn volheid, dan kan het ook sterven. Dat wat geleefd heeft mag sterven. Dat wat niet volledig geleefd heeft qua emoties komt terug.
Het verliest zijn kracht
door zijn
gang te laten gaan.
Ja, door het, maar het zijn gang te laten gaan binnenin jou. Het betekent niet je uitleven op de ander. Het betekent je innerlijke ruimte vergroten. Zo groot, ja, als, zeggen we, als een hart zo groot als de wereld.
Zullen we het daarbij laten even?
Goed.
De bijdrage was van Eelco Vijzelaar. Over 2 weken kunt u luisteren naar de volgende aflevering van Storing. En dan nu de column van Varamitra. Hij is lid van de Westerse Boeddhistenorde en verbonden aan Boeddhistisch Centrum Haaglanden in Den Haag.
In mijn column van maart 2005 gaf ik onder andere commentaar op het essay van Marco Pastoors, toenmalig wethouder van Rotterdam. In dit essay pleitte hij voor het verheffen van het joods-christelijk en humanistisch gedachtegoed tot het grondbeginsel van de Nederlandse rechtsstaat. Afgelopen maand presenteerde Geert Wilders zijn verkiezingsprogramma met een 10-puntenplan waarin hetzelfde gedachtegoed prominent is opgenomen. Opnieuw wil ik mij uitspreken tegen dit soort politieke standpunten. Ik vind het belangrijk om een tegengeluid te laten horen, de strijd aan te gaan tegen dit soort onwetendheid, want dat is het. Het is niet zoals de koningin ooit zei dat de leugen regeert in dit land, maar de onwetendheid, of misschien meer helder geformuleerd, de illusie. Politici zoals Pastoors en Wilders willen van Nederland één groot omheind openluchtmuseum maken, waarin het verleden verheven wordt tot het heden. Hiermee laten zij onverbloemd zien dat zij geen kennis hebben van het fenomeen vergankelijkheid, en zeker niet van die andere belangrijke wetmatigheid van het afhankelijk ontstaan. Het joods-christelijk en humanistisch gedachtegoed zijn niet oorspronkelijk Nederlands. Alle drie hebben zij zich pas na veel onrust en polarisatie kunnen wortelen in Nederland. En zo zal het ook vergaan met de moslims, boeddhisten, hindoes, sikhs, soefies en Bahá'í-gemeenschap. Net zoals het joods-christelijk en humanistisch gedachtegoed een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan onze cultuur en economie, zo zullen ook alle andere levensbeschouwingen dat gaan doen, voor zover zij dat nu al niet doen. Onze samenleving afschermen van nieuwe invloeden, zoals Wilders voorstaat, is een gevaarlijk sprookje. Vooral als hij dat sprookje vertelt onder de vlag van de Partij voor de Vrijheid. Wat deze partij voorstaat is niet vrijheid, maar beperking van levensruimte. Vrijheid van levensruimte is een grondrecht. En wie geleerd heeft van de geschiedenis, weet hoe kwetsbaar dit grondrecht is. Het is nog maar 65 jaar geleden dat de Nederlandse samenleving dat grondrecht aan de Joden ontnam. Over een maand herdenken wij dat opnieuw. Het zou goed zijn als wij het niet alleen laten bij het herdenken, maar ons ook actief uitspreken tegen politieke stromingen zoals de Partij voor de Vrijheid. En ik roep vooral de joods-christelijke en humanistische gemeenschap op om dit te doen. Want als er één ding is dat mij verontrust, dan is het wel het grote stilzwijgen van deze groeperingen na de presentatie van het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Vrijheid.
De Varamitra. Volgende week de column van Jodica Hermsen. Dan gaan we nu verder met onze maandelijkse boekenrubriek, waarin Jacqueline Oskamp praat met Nico Tiedeman.
Nico, deze maand praten we over een boekje van Mimi Maréchal, gebundelde zendtoespraken onder de titel Eenvoudige Wijsheid. Ruim 10 jaar geleden is zij overleden. En in het najaar hebben we ook al een programma aan haar besteed, een gesprek met Christa Anbeek over het leven van Mimi Maréchal. Maar misschien is het toch goed om nog even samen te vatten wie zij ook alweer was.
Mimi Maréchal was een lid van de Graalbeweging. Dat was een in oorsprong een hele progressieve vorm van kloosterleven voor vrouwen. Ergens in de jaren 20, 30 opgericht. Dat waren vrouwen die zeer goed opgeleid waren en in het onderwijs zaten en ook heel vooruitstrevend waren wat het katholieke geloof betreft. Zij is daar in 1960 lid van geworden. En in het begin jaren 70 is zij begonnen in Nederland op de Tiltenberg Japanse zenleraren naar Nederland te halen om shashins te doen van die zevendaagse retraites. En daarmee is zij degene geweest die eigenlijk, je zou kunnen zeggen, aan de wortel van zen in Nederland heeft gestaan.
Ja. Want ik meen het erin dat zij als graalvrouw was uitgezonden naar Japan en op die manier in aanraking kwam met het zenboeddhisme.
Ja, zij was naar Japan uitgezonden om in Tokio aan de Sophia Universiteit Frans te doseren. En zij is daardoor in aanraking gekomen met het boeddhisme in Japan en is ook heel geleidelijk aan zen gaan beoefenen. Mm-hmm. Ze heeft daar een leraar gevonden en heeft daar ook de waarde voor de zen voor het christendom ontdekt. Zij is altijd ook heel ecumenisch geweest in dat opzicht, ondanks ook de moeilijkheden die zij soms binnen de graal ondervond. Omdat er waren ook mensen die zeiden van nou, hè, ofwel je moet het christendom zuiver houden. Ja, en ze heeft zelfs een hele goede vriendin gehad. Hè, daar heeft Christa Anbeek in haar boek heel mooi over geschreven. Een goede vriendin binnen de graalbeweging was een Japanse. En toen die eigenlijk ontdekte hoe Mimi geïnteresseerd raakte in dat zenboeddhisme in Japan, dat hun relatie eigenlijk bekoelde en onder problemen, onder druk kwam te staan, omdat die Japanse vrouw, graalvrouwen, die vond eigenlijk dat zenboeddhisme in Japan stervende en ook maatschappelijk onderdrukkend eigenlijk. Die had het christendom ontdekt als een grote bevrijding en die zei nou tegen Mimi, je gaat toch niet al die dingen invoeren in Nederland waar wij zo proberen vanaf te komen.
Nou, dat heeft ze toch gedaan.
Ze heeft het toch gedaan. En ook wel met veel begrip voor het grote verschil. Ook wel met veel begrip voor het eigene van het Japanse en het eigene van het Westen. Dat nogal wat problemen gaf, sowieso. En zij was ook altijd iemand die zei van de Westelingen die zen beoefenen, die moeten zich ook grondig op de hoogte stellen van de Japanse cultuur. Ja, en, want anders halen wij dingen vanuit Japan naar hiertoe die ons niet passen. Met name dingen als de absolute gehoorzaamheid aan de leraar. Dat was wel een van de punten dat zij zeggen van nou, dat is ook wel echt typisch Oosters, Japans in dit geval.
Ja. Maar zij was dus een echte pionier, hè?
Ja.
Dat ze zo in haar eentje dat allemaal heeft geanalyseerd en zich daar een mening over heeft gevormd.
Ja, zij is echt een pionier geweest. Wie wist in Nederland wat af van zen? En ook door haar manier. Ze was altijd heel bescheiden, maar vasthoudend. En uiterst gedisciplineerd. En dat heeft haar toch goed gedaan om die pioniersrol te vervullen.
En uit wat voor zen-traditie kwam zij nou zelf? Wie was haar leraar?
Ja, haar leraar was Yamada Kōun. En Yamada was een leek. Hij was directeur van een groot ziekenhuis. En 's avonds ging hij altijd naar zijn zendo toe en daar kwamen zijn leerlingen bijeen. Was een rinzaarman, deed Kōun-studie. En die had ook een groep opgericht, eigenlijk los van de traditionele zen-tempels in Japan, met een grote aandacht voor christenen. Rond hem kwamen veel kloosterlingen, priesters die geïnteresseerd waren in zen en die bij hem zen-training deden. Bekende rondom Yamada is onder andere Willius Jäger, die komt daar vandaan, Amasami en Jeff Broekmans en Mimi. Dat is echt een clubje wat daar vandaan kwam.
Ja. Wat is nou haar belangrijkste gedachtegoed, wat ze probeerde over te dragen? Je noemt al die relatie met christendom.
Eigenlijk ook wel een groot gevoeligheid, een goede intuïtie voor zen. Het gedisciplineerde, het verzorgende, het aandachtige, het contemplatieve stijl. Dat vond ik haar grote kracht. Zoals ze ook altijd haar weekenden verzorgde, zoals ze ook met mensen omging. Ja, stijlvol. Behalve het weten waar Zen over gaat, ook een gevoel voor de vormen van Zen.
Nou is de titel van dit boekje Eenvoudige Wijsheid. En ik vond dat op het eerste gezicht nogal pretentieus. Maar ze maakt het eigenlijk wel waar.
Ja, helemaal. Het zijn toespraken. Ja. Maar heel eenvoudig. Er zit weinig jargon in, weinig zen-jargon. Het is iemand die praat vanuit haar hart. Aansporend, weinig leerstellig. Gesproken vanuit een zeer eenvoudig taalgebruik. Het leest dus ook makkelijk, prettig. Maar het vertolkt een diepe wijsheid.
En ook ingewikkelde kwesties kan ze toch heel simpel onder woorden brengen.
Zoals, waar denk je aan?
Bijvoorbeeld, ze heeft wel een interessante verhandeling over het ego. Binnen Zen is het ook altijd de bedoeling dat je het ego kwijtraakt. En zij zegt, nee, je moet niet dat ego proberen stuk te slaan. Maar wel je daar op de juiste manier toe te verhouden. En wat is dat ego eigenlijk? Dat brengt ze wel mooi onder woorden. Kun je daar een kleine passage van voorlezen?
Ja, kijk, die hele kwestie van ik, dat is ook iets heel ingewikkelds. We roepen alsmaar van je moet van je ik af en zo, maar waar moet je dan nou precies van af? Dat is helemaal niet zo duidelijk natuurlijk. En, nou, zij legt dat inderdaad heel aardig uit. Als volgt. Het geïndividualiseerde ik is slechts een idee. Bijvoorbeeld, zoals je nu zit te luisteren, of niet. Luister je nu met je lichaam, met je oren, met je geest? We kunnen even stoppen met dit praatje naar aanleiding van het gedicht en analyseren waar het luisteren vandaan komt, waar het heen gaat. Maar op het moment dat je luistert, waar ben je zelf? In je oren, je hoofd, je lichaam, in je geest? Waar is de plaats van jij, levend wezen? Zen probeert je te leren ervaren dat dit zelf geen subject of object is, maar de levende ervaring als zodanig. Het is de intimiteit van het leven, de levensstroom. Het ervaren daarvan heet verlichting. De spiegel, het ego, stuk slaan helpt niet. Dan krijgen we alleen scherven. Het ik moet niet gekraakt of onderdrukt worden. Wat we kunnen doen is met aandacht kijken naar wie er aan het denken en voelen is. Je antwoord dan waarschijnlijk, ik. Wie is die ik?
Nou, ik vind dat erg mooi hoor. Ze zegt ook heel veel in een paar zinnen.
Eigenlijk is dit hier op de achtergrond, er staat een beroemde koan, namelijk wie is het die hoort. En dat legt ze prachtig uit.
Ja.
Valt niks aan toe te voegen.
Ze heeft ook wel een mooie verhandeling over de beperkingen van het ego, hoe het ego je in de weg kan zitten. Ze haalt bijvoorbeeld die parabel aan van de valk, die te lange vleugels heeft voor een duif. Hè. Degene over wie het gaat, die kent alleen een duif en die heeft nog nooit een valk gezien. En die gaat die vleugels dan afknippen, zodat hij weer een duif heeft. Met als gevolg dat dat beestje niet meer kan vliegen en sterft. Hè, dat is een metafoor van hoe wij de werkelijkheid naar onze eigen hand proberen te zetten.
Ja, dat is een mooi beeld, een oud verhaal. Wat we eigenlijk doen. En van de ene kant moeten we wel de werkelijkheid naar onze hand zetten. We moeten overleven, dus we moeten wel wat doen. Maar hoe benaderen we de werkelijkheid en hoe zijn we actief in de werkelijkheid zonder dat we onszelf en anderen benadelen, kortwieken? Dat is belangrijk onderzoek. Ook hoe zitten we onszelf in de weg? Hoe houden we onszelf gevangen? Daar heeft ze ook een zenverhaaltje over van wat is het dat je bindt? Nou, eigenlijk niks of alleen ik bind mijzelf. Nou, je kunt zeggen dat is de belangrijke beoefening van Zen om te onderzoeken hoe wij met de werkelijkheid omgaan.
Wat mij ook opvalt is dat zij, nou ja, zeker vanuitgaande dat zij in zo'n vroege periode van Zen geschiedenis zit, dat ze al zoveel nadruk heeft voor het lichaam.
Ja, dat is ook een van de punten die ze heel sterk opgepikt heeft vanuit Japan. Dat de zenbeoefening is een fysieke beoefening, is lichamelijk. Hè. Dat zitten op een kussen is fysiek. En eigenlijk, tenminste zo zeg ik het ook zelf vaak, de geest doet er niet toe. Want de geest doet wel zijn werk. De Japanners zijn fysieke mensen. En zij had dat heel gauw door, ook wel vanuit haar christelijke achtergrond, waar in de meditatie, contemplatie, juist dat lichaam geen rol meer speelde. Geen aandacht kreeg. Als er al meditatie beoefend werd, dan was dat toch heel erg mentaal. Ja, voor haar was dat een van de hele belangrijke dingen die ze uit Japan meenam.
Over het lichaam gesproken, zij is op een gegeven moment ziek geworden, ze kreeg kanker. En daar staat ook een toespraak over. En dan is het natuurlijk intrigerend dat iemand die, inderdaad zoveel wijsheid heeft opgedaan, toch opeens tegenover de dood vrij machteloos staat. He, ze steekt niet onder stoelen of banken dat ze daar bang voor is en tamelijk radeloos.
Ja, ik heb haar meegemaakt in die jaren. Het was eigenlijk bewonderenswaardig om haar daarin mee te maken. Zij was heel open erover. Zij was ook open over hoezeer haar dat aangreep. Dat ze het helemaal niet makkelijk had daarmee. En dat ze ook zei van, ze kreeg soms te horen van mensen van, ik heb gehoord dat je kanker hebt, maar je zenbeoefening zal je wel helpen om dat makkelijker te dragen. En daar kon ze ook kwaad over worden, want je kan nog zoveel zen beoefenen. Het leven is veel harder. En dat geeft ze ook mooi aan. Dan zegt ze, er zijn veel koans over ziekte en over sterven. Je kan die koan keurig in de koanstudie gedaan hebben. Maar als de dood je echt aangezegd wordt, heel concreet, dan pas begint de echte koan. En ach, wat ze dan ook zegt, al bij al, zen helpt. Dat wel. Maar wat helpt tegenover het probleem van de dood? Ik bedoel, daar is geen kruid tegen gewassen. Ook geen zenkruid.
Ja. Misschien is het leuk om hier nog een stukje uit voor te lezen.
Ja, dat is ook een toespraak van haar. En toen was ze al ernstig ziek en ze wist dat ze ook niet zo lang meer had te leven. Dat heet Wie is niet ziek? En het gaat als volgt. Het zal vandaag over mezelf gaan, over mijn ziek zijn en het geleidelijk afscheid nemen van mijn actieve leven. Ik wil daarbij mijn excuses aanbieden voor deze vorm van egocentrisme. Dit is ook echt Mimi, die bescheidenheid. Hè, zo van. Ik ben niet de enige in de groep die met ziekte te maken heeft. Als alle aandacht nu op mij gericht is, dan is dat om uit mijn ervaring lering te halen die voor ons allemaal van nut kan zijn. Toen Amasami afgelopen zomer in Europa was, hoorde hij voor het eerst van mijn ziekte en schreef me een kaartje met als eerste zin: Is there somebody who is not sick? Het is een klassiek geworden zenvraag. Hoe dan ook, een goede vraag om regelmatig te stellen. Later in een sessie hier vertelde Amasami twee verhalen waarin die vraag te vinden is. Toen zenmeester Tozan op zijn sterfbed lag, vroeg hem een monnik: Meester, is er iemand die nooit ziek is? Tozan zei, jawel, er is iemand die nooit ziek is. De monnik vroeg, kijkt degene die nooit ziek is naar u? Waarop Tozan antwoordde, het is niet aan hem om naar mij te kijken. Deze oude monnik moet naar hem kijken. De monnik zei vervolgens, hoe kijkt u naar die mens die nooit ziek is? Waarop Tozan zei, als ik naar degene kijk die nooit ziek is, dan is er geen ziekte. Met andere woorden, ik, stervende oude monnik, maak geen onderscheid tussen zieke en niet-zieke mensen. Ik zie in mezelf ook iemand die nooit ziek is, die voorbij gaat aan ziekte en dood. Mooie koan, hè? Is er iemand die nooit ziek is? Het zijn dezelfde dingen als, ik ben nooit geboren en ik ga nooit dood. Dat is die kant die daarin zit en komt die heel mooi uit.
Maar toch had zij moeite om daar zelf...
Ja. Jawel, het was een lang, zwaar afscheid. En ze had ook de zorg over hoe het met de Tiltenberg verder moest gaan. En ja, het was ook een vrouw nog eigenlijk in de kracht van haar leven. Ze had het daar moeilijk mee. En het mooie van haar vond ik dat ze dat ook bekende. Dat ze niet de heldin was, hè, van die dacht, nou ja, dan gaan we maar dood. Nee, het was een zwaar afscheid.
Nou, nu is er dat boekje. Vind je dat representatief is voor wie ze was?
Helemaal. Ik vind het een prachtig boekje. Ik vind het ook niet alleen, lijkt mij, voor mensen die zen beoefenen. Dit is heel universeel. Het is een mooi boekje, ook een mooi boekje om cadeau te doen.
Nico Tiedeman over het boek Eenvoudige Wijsheid van Mimi Maréchal. Dat is verschenen bij uitgeverij Asoka. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. De Vrienden van de Westerse Boeddhistenorde organiseren van 13 tot 17 april in Schorl een retraite waarbij ook Qigong en Tai Chi een rol spelen. Aan de telefoon is nu Guna Badri van de VWBO. Een boeddhistische retraite met Qigong en Tai Chi.
Ja, dat klopt.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, dat is een retraite waarin we gaan mediteren. We gaan ons vooral bezighouden met de ademhalingsmeditatie. Daar kan ik zo nog wel wat meer over zeggen. En dan dat gebeurt in combinatie met Qigong en Tai Chi. En ja, Qigong, dat komt uit het Chinees. Dat staat voor Kong, betekent eigenlijk oefening. En Qi is energie. Dus het zijn oefeningen voor de energie. En ja, ik vind het zelf hele goede oefeningen die heel goed samengaan met meditatie. Het zijn goede voorbereidende oefeningen om 's morgens wakker te worden als je vroeg opstaat op een retraite om de energie op gang te brengen. En ook heel goed om de energie te kalmeren en harmoniseren. En ik vind zelf ook dat het hele goede oefeningen zijn om de verbinding te leggen tussen meditatie en het handelen in de wereld van alle dag. Dus ja, dat in het kort.
En kan je vertellen hoe een gemiddelde dag eruit ziet tijdens deze retraite?
We beginnen gewoonlijk we staan om 6:30 op. En dan beginnen we met wakker word oefeningen. Dat is dus een aspect van Qigong. Die worden geleid door Stirananda. Die doet al de Qigong en Tai Chi op die retraite. En daarna doen we een meditatie. Dan zegt tussen 8:30 en 9:30. Dan ontbijten we, 9:00. En dan is er wat tijd voor jezelf. En om zeg rond 10:30 doen we Qigong. En er wordt ook instructie gegeven, zowel in de meditatie als in de Qigong. Die Qigong wordt dan weer gevolgd door een sessie van meditatie. Dan is er tussen 1 en 4:00 vrije tijd en een ad hoc lunch. En dan weer een sessie van Qigong, meditatie, avondeten, uitwisseling in groepsverband, zodat je je ervaringen kunt delen. En 's avonds besluiten we de dag meestal met een korte meditatie of een puja. Dat is een soort devotioneel ritueel met wat zingen en wat teksten reciteren. Ja, zo ziet de dag er ongeveer uit.
En waarom hebben jullie besloten om Qigong te combineren in een boeddhistische retraite?
Qigong is een hele goede. Ik zie het als een soort brug. Het is eigenlijk een soort meditatie in beweging. En je komt er al een heel eind mee in de zin van rust, kalmte vinden. Zodat als ik op het niveau van energie praat, de energie wordt al wat verfijnder door dat soort oefeningen te doen. En daarom is het dan wat makkelijker om op het kussen ook te gaan zittend meditatie te gaan doen. En het werkt ook andersom. Als je wat moe bent of wat geblokkeerd in je energie, dan kan Qigong ook juist heel goed helpen de energie wat op te wekken. En die energie kan je dan weer gebruiken in de meditatie zelf. Ik weet niet of je bekend bent, maar er zijn in ruwweg gezegd kun je meditatie vormen in twee soorten onderscheiden. De ene, dat wordt vaak als voorbereidende methodes gezien, dat die helpen om kalm te worden, rustig te worden en ook ons psychisch te integreren. En de anderen helpen ons op basis van die kalmte en rust de diepte in te gaan door echt te gaan reflecteren over hoe het bestaan in elkaar zit. Ja, nou, en ik zou zeggen dat Qigong en ook Tai Chi, dat zijn methoden die kunnen helpen in dat eerste stadium.
En is er nog een bepaalde vorm van Qigong die jullie beoefenen? Want er zijn heel veel verschillende stijlen in, hè?
Ja, precies. We doen op deze retraite een set of een serie van 18 oefeningen. Ik heb dat vanochtend nog even opgezocht hoe ze precies heten. Ze heten Shiba Shi. En er zijn 18 oefeningen die nog vrij recent in Shanghai zijn ontwikkeld door twee Tai Chi en Qigong meesters.
En, echt waar? Dus de laatste hippe Qigong oefeningen kan je bij jullie komen doen?
Ja, misschien kan je het zo wel noemen. Ja, ze zijn vrij makkelijke oefeningen om te doen. Nou ja, dat verschilt per persoon trouwens hoor. Ik vind ze vrij makkelijk. Ze zijn vrij gevarieerd ook. En er zitten ook aspecten in die mensen die Tai Chi doen ook zullen herkennen uit de Tai Chi. Ja. En verder is er ook gelegenheid op de retraite om voor mensen die verdieping willen. Onderwijst Stirananda ook 5 oefeningen uit de Tai Chi Chuan School of Equilibrium. Ja, dat is de school van het evenwicht van Wei Kui Jin. En dat is een systeem dat bestaat uit 5 oefeningen waarvan je de principes in alle vormen van Tai Chi en Qigong kunt toepassen. En dat is ook mogelijk voor mensen die wat verder willen verdiepen.
En is het goed te doen voor mensen die nog nooit Qigong hebben gedaan?
Ja, juist. Het is juist een retraite waar we mensen ook introduceren. Het is goed te doen voor mensen die nieuw zijn en ook voor mensen die er al jaren mee bezig zijn. Dat is het leuke van Tai Chi en Qigong. Je kunt er altijd verdieping in vinden en altijd iets nieuws in leren.
Nu heb ik begrepen dat deze retraite alles volgeboekt.
Ja, die is al vol.
Gaan jullie dit vaker doen in het seizoen?
Ja, nou, deze Tai Chi retraite doen we eigenlijk ieder jaar. En het kan zijn dat dat is eigenlijk wel een bedoeling. Als Metta Vihara hun eigen plek heeft, kunnen we veel meer van dit soort retraites op gaan zetten. We hebben ook ander soorten retraites. En op dit moment zijn alle retraites tot en met mei al volgeboekt. Maar vanaf juni zijn er nog volop plaatsen op allerlei soorten retraites. En ik denk dat we zeker volgend jaar rond de paastijd weer een Tai Chi retraite zullen doen. En misschien wel meer in de toekomst.
Dus dan moeten mensen de website even in de gaten houden.
Ja, dat is www.mettavihara.nl. De website van Stichting Metta Vihara.
Koen en Badring, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek.
Heel graag gedaan.
Een fijne retraite gewenst.
Dankjewel.
Tot ziens.
Tot ziens, dag.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Daar vindt u ook links naar sites met informatie over de andere activiteiten in deze agenda. Morgenavond biedt het Nyingma Centrum Amsterdam gelegenheid tot het zingen van mantra's tijdens volle maan. De bijeenkomst duurt van 7:30 tot 9:00 en u vindt het centrum aan de Reguliersgracht 25. Op 16 april zullen Lama Palzang en Pema Gelek van het Nyingma Institute in Berkeley een lezing geven met als titel Kindness in Action. De lezing begint om 7:30 en vindt plaats bij Nyingma Amsterdam. Komend weekend organiseert het Shambhala Centrum Rotterdam een cursus Onbevreesde Boeddha, Zachtmoedige Krijger. Die wordt gegeven door Han de Wit. En aanstaande zondag tot slot houdt het Naropa Instituut in Katzand open huis voor alle belangstellenden. Men is welkom van 2:30 tot 5:00 middags. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Jacqueline Oskamp en Ilko Wijzelaar. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. En van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 677 1611. Aanstaande zondagavond om 7:30 op deze zender in de Middenweg een gesprek met Tenzin Wangyal Rinpoche over bevalling en geboorte in Tibet. Graag tot dan.
5 uur.